Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Hallo allemaal, welkom bij Geschiedenis met Sjaak, de podcast waarin ik, Sjaak, met jou de geschiedenis induik. In de allereerste aflevering die ik ooit online heb gezet, bespreek ik de oorzaken van de Eerste Wereldoorlog. En daarin verwijs ik ook naar de Frans-Duitse oorlog. Dat komt omdat de afloop van die oorlog een van de redenen was waarom Frankrijk ten strijde trok in 1914. Pruisen, gesteund door een aantal op dat moment nog onafhankelijke Duitse staten, boekte een enorme overwinning tijdens de Frans-Duitse oorlog. En Frankrijk, op dat moment al eeuwen de absolute militaire grootmacht van Europa, leed een vernietigende en vernederende nederlaag en raakte bovendien een deel van haar grondgebied kwijt. Een ander gevolg van de oorlog was de Duitse eenwording, die de balans tussen de Europese grootmachten veranderde. Dus ja, kortom, dat die Frans-Duitse oorlog een grote impact gehad heeft, dat mogen duidelijk zijn. In deze aflevering zal echter niet de afloop, maar de aanloop naar de oorlog centraal staan. Ik zal daarbij om te beginnen de situatie in het Pruisen en Frankrijk van die tijd beschrijven en daarbij onder andere ingaan op de politieke situatie in beide landen, de motieven die zij hadden om ten oorlog te trekken en wat hun verwachtingen daarin waren. En uiteraard zal ik ook de directe oorzaak van de oorlog bespreken, het beruchte Emser Depeche. Maar laten we bij het begin beginnen, en dat is op 19 juli 1870. Want dat is de dag waarop de oorlog begon, want op die dag verklaarde Frankrijk officieel de oorlog aan Pruisen. Nou, dit kwam natuurlijk op dat moment niet uit de lucht vallen. Hier waren decennia van steeds verder verslechterende onderlinge verhoudingen aan vooraf gegaan. Om de internationale verhoudingen van die tijd goed in perspectief te zien, moet je eigenlijk teruggaan naar het jaar 1815. Want in dat jaar werd Napoleon definitief verslagen en werd het Congres van Wenen afgesloten, waarmee er een einde kwam aan een hele serie oorlogen die als gevolg van de Franse Revolutie in gang waren gezet. Nou, op dat Congres van Wenen werd min of meer vastgelegd dat de verhoudingen tussen de Europese grootmachten, dat waren Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland, Oostenrijk en Pruisen, zoveel mogelijk in balans moesten zijn. Het moest niet zo zijn dat één land veel sterker was dan de andere landen. Het idee daarbij was dat als er balans was tussen de grootmachten, dat dan de kans op oorlog ook meteen een stuk minder groot werd. Om de vrede te bewaren organiseerden de vijf grootmachten bovendien regelmatig congressen. Nou, dit systeem, dat ook wel het concertsysteem genoemd werd, werkte enige tijd uitstekend, maar vanaf de jaren 40 van de 19e eeuw kwamen er toch langzaamaan barstjes in en in 1850 ontstond ondanks alle mooie ideeën over samenwerking en diplomatie toch een oorlog tussen onder andere Groot-Brittannië en Frankrijk aan de ene en Rusland aan de andere kant. En de opkomst van stromingen als nationalisme en socialisme speelde ook een rol in het uiteindelijke falen van het concertsysteem. De Italiaanse eenwording bijvoorbeeld, die maakte dat Frankrijk en Oostenrijk tegenover elkaar kwamen te staan. Nou, ik ga er nu echt met 7 mijlslazen doorheen. In werkelijkheid ligt dit alles natuurlijk veel complexer dan dat ik het nu vertel, maar in essentie komt het hier wel op neer. Nou, hoe dan ook, van die 5 grootmachten werd Pruisen over het algemeen als de minst sterke beschouwd. Als we het jaar 1850 even als uitgangspunt nemen, dan was Pruisen zowel qua inwoneraantal als oppervlakte kleiner dan de overige 4 en had het bovendien een vrij ongunstige ligging. Het grondgebied van Pruisen was namelijk niet aaneengesloten en werd daarnaast eigenlijk aan 3 kanten ingeklemd door de andere grootmachten. Economisch gezien was het land nog erg afhankelijk van andere landen en de industrialisatie die was in 1850 nog nauwelijks op gang gekomen. Op Instagram en Facebook vind je een kaartje van het Europa van deze tijd. Politiek gezien was de situatie van Pruisen ook best wel gecompliceerd. Pruisen was namelijk in principe gewoon een zelfstandig koninkrijk, maar het was ook onderdeel van de Duitse Bond. Dat zat zo. In 1806 had Napoleon het Heilige Roomse Rijk opgeheven En in 1815 werd als vervanging van dat Heilige Roomse Rijk de Duitse Bond opgericht. Het idee achter die bond was dat de ongeveer 40 lidstaten elkaar militair zouden bijstaan in geval van nood en dat op die manier de onafhankelijkheid van die verschillende staten in stand kon worden gehouden. De grenzen van de Duitse bond die waren overigens vrij onoverzichtelijk. Oostenrijk bijvoorbeeld lag deels binnen de Duitse bond en deels erbuiten. En de Nederlandse provincie Limburg behoorde ook tot de Duitse bond, hoewel het formeel gezien tot het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden behoorde. Ditzelfde gold voor een aantal Deense provincies. Het overkoepelende orgaan van de Duitse bond was de Bondsdag, waarin afgevaardigden zaten van de verschillende lidstaten. Voor de duidelijkheid, de Bondsdag, die overigens zetelde in Frankfurt am Main, was geen parlement, maar je moet dit eerder zien als een verzameling van vertegenwoordigers van de lidstaten. De Duitse Bond was in principe alleen een militair verbond, maar er werden soms ook wetten voorbereid die voor het hele gebied golden. Daarbij was het dan wel zo dat deze door de afzonderlijke lidstaten unaniem moesten worden goedgekeurd. De voorzitter van de Bondsdag was, en dit was letterlijk vastgelegd, de Oostenrijkse afgezant. Dit voorzitterschap was in principe vooral een ceremoniële functie, maar het was ook een duidelijk teken dat op het moment van oprichting Oostenrijk beschouwd werd als het machtigste lid. Nou, die Duitse bond was enkele decennia vrij stabiel, maar al die tijd was er wel een constante strijd gaande tussen Pruisen en Oostenrijk, die beide de dominante rol wilden spelen in het verbond. Daarbij probeerden ze elkaar voortdurend te hinderen. En bij dit alles kwam nog dat in de 19e eeuw het nationalisme opkwam. En in de Duitse landen leidde dit al snel tot het ontstaan van een verlangen naar het vormen van één Duitse staat. In 1848 werd hier uiteindelijk een poging toegedaan om die staat ook daadwerkelijk te vormen. Er werd een parlement gevormd en een liberale grondwet geschreven, maar uiteindelijk zou deze poging tot eenwording mislukken. En dat kwam onder andere omdat Pruisen niet mee wilde doen. De Pruisische koning was geen voorstander van deze vorm van eenwording, want hij zou weliswaar keizer van de nieuwe staat worden, maar het parlement zou de meeste macht krijgen en dus was de koning bang zijn macht te verliezen. En sowieso wilde ook de elite in Pruisen geen onderdeel worden van een liberaal Duitsland, omdat zij juist heel erg anti-liberaal waren. Wat ook meespeelde was de angst dat Pruisen zelf min of meer op zou houden te bestaan als het zou opgaan in Duitsland. En daarnaast speelde mee dat onduidelijk was wat de relatie van de nieuwe Duitse staat met Oostenrijk zou worden. Oostenrijk zelf was overigens ook geen voorstander van de Duitse eenwording, omdat Oostenrijk maar deels tot de Duitse bond behoorde en bang was dat de vorming van één Duitsland tot interne problemen zou leiden, bijvoorbeeld dan dat een deel van de Duitsstalige delen van Oostenrijk zich zou willen aansluiten bij Duitsland, ik noem maar wat. Kortom, ik vat het nu allemaal even heel kort samen hoor, maar uiteindelijk leidde deze poging tot eenwording tot helemaal niks. En in 1851 werd dus de Duitse Bond maar weer heropgericht. In die jaren werd een nieuwe vertegenwoordiger vanuit Pruisen naar de Bondsdag gestuurd, Otto von Bismarck. Bismarck was in 1815 geboren en kwam uit een adellijke familie. Hij studeerde in Hannover en ging daarna al snel de politiek in. In eerste instantie als lid van het Pruisische parlement, dat wel bestond, maar weinig macht had, want in principe had de Pruisische koning het voor het zeggen in Pruisen. Ook hier weer, het ligt allemaal iets gecompliceerder dan ik nu vertel, maar het komt hier in de kern wel op neer. Nou, later werd Bismarck dus afgevaardigde van Pruisen bij de Bondsdag. Nou, Bismarck was in eerste instantie een tegenstander geweest van de Duitse eenwording, maar in Frankfurt realiseerde hij zich naarmate de tijd vorderde dat de Duitse eenwording op de lange termijn simpelweg onvermijdelijk was en dat het dus voor Pruisen cruciaal was om daarbij betrokken te zijn. Want als Pruisen een leidende rol zou kunnen nemen, dan kon het de eenwording van Duitsland sturen en ervoor zorgen dat deze tot stand kwam op voorwaarden die voor Pruisen gunstig waren. En bij dit alles was het volgens Bismarck van cruciaal belang dat Oostenrijk zoveel mogelijk uit de Duitse bond werd gemanoeuvreerd. Daarom moest Pruisen zich volgens hem zoveel mogelijk op één lijn opstellen met de andere Duitse staten, zodat die zouden gaan inzien dat het Pruisen was dat de belangen van de kleinere lidstaten beschermde en niet Oostenrijk. Bismarck liet dan ook geen gelegenheid onbenut om dit te benadrukken. Zijn anti-Oostenrijkse houding zorgde er uiteindelijk overigens wel voor dat hij enkele jaren later werd teruggeroepen uit Frankfurt, waarna hij als gezant naar Rusland en Frankrijk werd gestuurd. Uiteindelijk benoemde koning Wilhelm I hem in 1862 tot minister-president van Pruisen. En ook in die hoedanigheid bleef zijn doel om de macht en invloed van Pruisen verder uit te breiden. Om dat te bereiken zorgde hij ervoor dat Pruisen in rap tempo industrialiseerde. Mijnen en fabrieken spoten uit de grond en het spoorwegnetwerk breidde zich in snel tempo uit. Een tweede pijler om de macht van Pruisen te vergroten was de modernisering van het leger. Zo ging onder andere de defensiebegroting enorm omhoog en werd een dienstplicht ingesteld van maar liefst 7 jaar. Die hervormingen op militair gebied gingen overigens hand in hand met de industrialisatie. In de staalfabrieken bijvoorbeeld werden nieuwe, moderne wapens ontwikkeld en geproduceerd, zoals bijvoorbeeld stalen kanonnen die sneller, lichter en mobieler waren dan de bronzen kanonnen die andere legers nog gebruikten. En het spoorwegennet werd de kern van de logistiek van het Pruisische leger, waardoor dat leger snel verplaatst kon worden. Sowieso werd het minutieus plannen van toekomstige militaire operaties een van de kerntaken van de legerleiding. In dit kader werd bovendien een uitgebreid telegraafnetwerk uitgerold, wat de communicatie enorm verbeterde. In veel opzichten groeide het Pruisische leger in deze jaren uit tot het modernste van Europa. Het buitenlandse beleid van Bismarck is bekend komen te staan als de realpolitiek. Dat houdt kort gezegd in dat beslissingen puur gebaseerd worden op een pragmatische kosten-baten-analyse en waarbij allerlei ideologische en ethische overwegingen geen rol spelen in de besluitvorming. Hoofddoel bij dit alles was nog steeds om Oostenrijk uit de Duitse Bond te werken en Pruisen een leidende rol te bezorgen in de Duitse eenwording. Deze doelen werden goed zichtbaar in de jaren 60 van de 19e eeuw. In 1864 kwam de Duitse Bond, of eigenlijk kun je beter gewoon zeggen, kwam Pruisen, in conflict met Denemarken over de status van de hertogdommen Holstein en Sleeswijk. Deze twee hertogdommen behoorden officieel bij Denemarken, maar hadden wel de status van onafhankelijk gebied. En zoals al eerder gezegd, ze hoorden ook nog eens bij de Duitse Bond. Om kort te gaan, Denemarken wilde Sleeswijk en Holstein definitief bij Denemarken voegen, en in de Duitse landen wilde men dit niet. Bismarck rook zijn kans en zag een uitgelezen mogelijkheid voor Pruisen om zich als beschermer van de Duitse belangen op te werpen. En dus verklaarde hij de oorlog aan Denemarken. De rest van de Duitse Bond die steunde Pruisen hierbij en ook Oostenrijk deed mee. Maar voor iedereen was duidelijk dat Pruisen het initiatief had genomen. Binnen enkele weken werd Denemarken verslagen en Sleeswijk en Holstein kwamen definitief bij de Duitse Bond. Nu was na afloop alleen wel de vraag of die gebieden onafhankelijk mochten blijven of dat ze bestuurd zouden worden door Pruisen of Oostenrijk. Uiteindelijk kwam men overeen dat Pruisen en Oostenrijk dat samen zouden gaan doen. En voor Bismarck was dit prima. Holstein en Sleeswijk lagen ver van Oostenrijk, dus hij ging ervan uit dat de Oostenrijkers zich er nauwelijks mee zouden bemoeien. Maar dat viel een beetje tegen, want al snel ontstond oneenigheid over de manier waarop die nieuwe gebieden bestuurd werden. Oostenrijk was ontevreden over Pruisen en Pruisen stelde dat Oostenrijk zich niet aan de afspraken hield en daarop stuurde Bismarck troepen naar Holstein. Een aantal leden van de Duitse Bond veroordeelden die actie, waarop Bismarck verklaarde dat de Duitse Bond wat hem betreft niet meer bestond. En daarop sloot een deel van de lidstaten zich aan bij Pruisen en een ander deel bij Oostenrijk. En in juni 1866 ontstond uiteindelijk oorlog. En in die oorlog wist Pruisen Oostenrijk in minder dan 2 maanden tijd een vernietigende nederlaag toe te brengen. Als onderdeel van het daaropvolgende vredesverdrag werd de Duitse Bond definitief opgeheven en mocht Pruisen een aantal gebieden in Noord-Duitsland annexeren die zich aan de kant van Oostenrijk hadden geschaard, waaronder bijvoorbeeld Hannover. Een aantal andere gebieden werd min of meer gedwongen om onderdeel te worden van een nieuw verbond van Duitse landen dat enkele maanden na de oorlog werd opgericht, namelijk de Noord-Duitse Bond. Dit was een militaire alliantie tussen Pruisen en 22 kleinere Noord-Duitse steden en onafhankelijke staten. Oostenrijk deed niet mee en over de onderlinge verhoudingen binnen de bond kon weinig twijfel bestaan. Heel simpel, Pruisen was de baas. De leider van de Noord-Duitse bond werd dan ook benoemd door de Pruisische koning en Pruisen had in de wetgevende organen van de Noord-Duitse bond meer stemmen dan de andere lidstaten. Dat gezegd hebbende, Bismarck lette er wel heel goed op dat die andere Duitse staten met respect behandeld werden en dat vooral niet de indruk werd gewekt alsof Pruisen een soort bezetter was. Overigens, even tussendoor, met de oprichting van de Noord-Duitse Bond dreigde ook nog even oorlog met Nederland, want Bismarck eiste ook Limburg op. Nou, uiteindelijk werd deze kwestie op vreedzame wijze geregeld en bleef Limburg dus bij Nederland. Bismarcks realpolitiek komt zowel in de oorlog met Denemarken als die met Oostenrijk goed naar voren. En ook bij de afwikkeling van de oorlog met Oostenrijk kun je de realpolitiek goed herkennen. De vrede werd namelijk getekend terwijl het op dat moment helemaal niet ondenkbaar was dat Pruisen grote stukken van Oostenrijk zou kunnen innemen. Bismarck echter, die was bang dat een te lange oorlog ertoe zou leiden dat de andere grote mogendheden zich ermee zouden gaan bemoeien. En bovendien, Oostenrijk was verslagen en zou de hegemonie van Pruisen in de Duitse landen niet meer gaan bedreigen. Het vernietigen van Oostenrijk was helemaal niet het doel van Bismarck. Sterker nog, hij zag juist in Oostenrijk een mogelijke bondgenoot voor de toekomst. Het nu verzwakken van Oostenrijk zou uiteindelijk een averechts effect hebben. En als laatste, er waren ook een aantal Duitse staten die zich aan de kant van Oostenrijk hadden geschaard, zoals bijvoorbeeld Beieren, Baden en Württemberg. Omdat Bismarck nog altijd van plan was die gebieden uiteindelijk ook bij Pruisen te voegen, was het belangrijk om de oorlog snel te beëindigen. Een lang conflict zou de relatie met die gebieden namelijk alleen maar doen verslechteren en een uiteindelijke unificatie in de weg komen te staan. Want dat voltooien van die eenwording, dat was het volgende doel. Oostenrijk was vanaf nu geen sta in de weg meer, maar er was nog een andere Europese grootmacht die absoluut niet zat te wachten op de Duitse eenwording, en dat was Frankrijk. Bismarck ging er dan ook vanuit dat oorlog met Frankrijk uiteindelijk onvermijdelijk zou zijn. Als de Fransen verslagen waren, konden ze niet meer ingrijpen bij verdere eenwording van Duitsland, en daarnaast, zo hoopte hij, zou een oorlog met Frankrijk een golf van nationalisme veroorzaken die de resterende onafhankelijke Duitse staten wellicht ertoe zou brengen om zich ook aan te sluiten bij de Noord-Duitse Bond. Maar goed, dit klonk allemaal heel leuk in theorie, maar oorlog met Frankrijk, dat was bepaald geen kattenpis. Want Frankrijk was eigenlijk al sinds het einde van de 17e eeuw de dominante macht in Europa geweest. Op heel veel gebieden, maar vooral ook militair gezien. Volgens sommige historici kun je de periode 1689 tot 1815 eigenlijk heel simpel samenvatten. Frankrijk probeerde haar gebied uit te breiden, Groot-Brittannië probeerde dit te voorkomen. Dat leidde tot een hele reeks aan oorlogen waarbij Frankrijk en Groot-Brittannië met elkaar in conflict kwamen en daarbij meestal gesteund werden door een hele reeks aan bondgenoten. Deze serie van oorlogen wordt soms ook wel de Tweede Honderdjarige Oorlog genoemd en dit alles culmineerde in 1815 toen een coalitie van Groot-Brittannië, Oostenrijk, Pruisen en Rusland nodig was om het Frankrijk van Napoleon te verslaan. Maar ook na 1815 bleef Frankrijk in principe de dominante militaire macht van Europa. Maar zoals gezegd, in de 19e eeuw breidde Pruisen haar macht en grondgebied steeds verder uit. In Frankrijk zag men dit met ledenogen aan. Kijk, dat versplinterde Heilige Roomse Rijk en daarna de Duitse Bond, dat waren prima buren geweest. Maar het idee van een militaire grootmacht pal aan de Franse grens, daar zat niemand in Frankrijk op te wachten en dus voelde men zich in Frankrijk enorm bedreigd door de Pruisische ambities. Frankrijk in deze tijd was overigens gewoon weer een monarchie, een keizerrijk zelfs, dat geleid werd door keizer Napoleon III. En die Napoleon III was, zoals zijn naam al zegt, inderdaad familie van de oorspronkelijke Napoleon. Hij was namelijk de oudste zoon van een van Napoleons broers. Om precies te zijn, Lodewijk Napoleon, die nog een tijd lang koning van Nederland is geweest. De latere Napoleon III werd bij zijn geboorte vernoemd naar zijn vader en heette dus ook Lodewijk Napoleon, al werd destijds overigens ook wel gefluisterd dat hij een buitenechtelijk kind zou zijn. Zijn ouders hadden namelijk een behoorlijk slecht huwelijk en beide hielden er meerdere buitenechtelijke relaties op na. Ik moet hierbij zeggen, de meeste historici zijn er tegenwoordig wel van overtuigd dat hij wel de zoon van zijn vader was. Maar goed, dat even terzijde. Na het congres van Wenen werden familieleden van Napoleon verbannen uit Frankrijk. En Lodewijk Napoleon groeide dan ook op in Zwitserland en Italië. In dat laatste land raakte hij uiteindelijk betrokken bij groepen die zich verzetten tegen de Oostenrijkse overheersing van delen van Italië. Toen dat uitlekte, moest de familie hals over kop vluchten en kwam uiteindelijk toch weer in Parijs terecht. Het werd hen toegestaan om daar te blijven, op voorwaarde dat ze anoniem bleven. De jonge Lodewijk Napoleon die had echter heel andere plannen. Hij was namelijk vastberaden om in de voetsporen van zijn beroemde oom te treden. Wat hem sterkte in dat idee was dat er in Frankrijk nog altijd een sterke stroming bestond van mensen die vonden dat de Bonapartes terug moesten keren en het aloude rijk van Napoleon in ere moesten herstellen. En nadat in 1832 de enige zoon van Napoleon Bonaparte overleden was, was Lodewijk Napoleon de meest geschikte kandidaat. Gesterkt door dit alles probeerde hij in zowel 1836 als 1840 via een staatsgreep de macht in Frankrijk te grijpen, maar beide keren mislukte dit falikant. De eerste keer verklaarde hij in Straatsburg dat hij de zittende koning wilde afzetten. Hij kreeg vervolgens een regiment soldaten zover om zich aan te sluiten, maar zo gauw een wat grotere eenheid soldaten arriveerde, werd hij meteen gearresteerd. En een keer daarna landde hij met 60 soldaten vanuit Groot-Brittannië en ook dit keer werd hij meteen gearresteerd. Punt was echter wel, hij raakte op deze manier wel bekend bij het grote publiek, dat ondanks zijn vrij kansloze pogingen om de macht te grijpen, toch gefascineerd werd door het feit dat er een Bonaparte beschikbaar was om het land eventueel te leiden. Na zijn tweede staatsgreep werd Lodewijk Napoleon tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld, maar na 6 jaar wist hij te ontsnappen. Wat hierbij als achtergrond belangrijk is, is dat de binnenlandse situatie in Frankrijk op dat moment alles behalve stabiel was. In 1815 was het koningshuis hersteld, waarbij geprobeerd werd om de situatie van voor de Franse Revolutie te herstellen, maar dat bleek eigenlijk gewoon onhaalbaar. Een terugkeer naar het ancien regime van Lodewijk XIV, XV en XVI, dat zat er echt niet meer in. Desalniettemin was met name koning Karel X zeer conservatief en als reactie daarop waren er talloze groepen die verandering wilden. In 1830 leidde dit tot de zogenaamde Juli-revolutie, waarbij Karel X werd afgezet en opgevolgd door een liberale koning uit een andere tak van de familie. De onrust die bleef echter, want allerlei groepen binnen de Franse samenleving die stonden tegenover elkaar. Conservatieven wilden een terugkeer naar de situatie van voor de revolutie, republikeinen wilden de monarchie afschaffen, liberalen wilden het landsbestuur democratiseren en daarnaast kwam het socialisme op dat een compleet andere samenleving wilde opbouwen. In de loop van de jaren 40 kregen de conservatieven het steeds meer voor het zeggen. De onvrede hierover die groeide steeds meer bij de bevolking en uiteindelijk leidde dit in 1848 tot een volgende revolutie. De koning werd afgezet en Frankrijk werd weer een republiek. Er werden verkiezingen georganiseerd en wie stelde zich kandidaat? Inderdaad, Lodewijk Napoleon. Zijn achternaam hielp natuurlijk enorm en hij werd dan ook in het parlement verkozen. En niet alleen dat, enkele weken later werd hij ook nog eens tot president verkozen, mede dankzij een groot aantal oud-soldaten van Napoleon Bonaparte die op grote schaal campagne voerden voor het neefje van hun oude generaal en keizer. Een president mocht eigenlijk maar 4 jaar zitten, maar Lodewijk Napoleon veranderde al snel de wet waardoor een extra termijn mogelijk werd. Dat was echter nog niet genoeg en dus organiseerde hij uiteindelijk een staatsgreep en riep zichzelf uit tot alleenheerser. Tienduizenden tegenstanders van Lodewijk Napoleon werden daarbij gevangen gezet, waaronder overigens ook Victor Hugo, de schrijver van boeken als Les Misérables en De Klokkenluider van de Notre Dame. Om zichzelf als alleenheerser legitimiteit te geven, organiseerde Lodewijk Napoleon in december 1851 een referendum waarbij de Franse bevolking mocht aangeven of ze het eens waren met de staatsgreep of niet. Nou, om een lang verhaal kort te maken, een overweldigende meerderheid vond het prima. Of dat resultaat heel erg betrouwbaar is, dat is nog steeds zeer de vraag, want het lijkt erop dat het referendum op veel plekken niet eerlijk is verlopen. Voor Lodewijk Napoleon maakte dat verder allemaal niet uit, want niet veel later riep hij zichzelf uit tot keizer Napoleon III. Hij koos overigens voor de derde in plaats van de tweede ter ere van de zoon van Napoleon Bonaparte, die inmiddels weliswaar overleden was, maar officieel natuurlijk wel de tweede van die naam was. Keizer Napoleon III had allerlei ambitieuze plannen. Hij moderniseerde bijvoorbeeld Parijs. De oude middeleeuwse binnenstad werd gesloopt en vervangen door de brede boulevards zoals we die nu kennen. Ook werden er nieuwe rioleringen en waterleidingen aangelegd. Napoleon III deed dit enerzijds om de stad een moderner aanzien te geven, maar net zo goed zat hier gewoon een puur politiek doel achter. Parijs was al decennia lang en misschien zelfs wel al eeuwenlang een broeinest van revolutionaire activiteit en de middeleeuwse steegjes van de binnenstad waren uitstekend geschikt om te rellen omdat het voor ordehandhavers ongelooflijk moeilijk was om daarin door te dringen. Met de nieuwe opzet van de stad zou het een stuk gemakkelijker worden om verzet neer te slaan. Napoleon III was daarnaast een groot voorvechter van grootschalige industrialisatie en stak hier veel geld in. Ter illustratie, toen hij in 1851 aan de macht kwam, telde Frankrijk zo'n 3.500 kilometer aan spoorlijn. 2 decennia later was dit al bijna 20.000 kilometer. Los van dit alles voerde Napoleon III een zeer actief buitenlands beleid. En daaraan was hij soms ook succesvol. De Krimoorlog werd gewonnen, in samenwerking met Groot-Brittannië. Hij mengde zich in de Italiaanse onafhankelijkheidsoorlog aan de kant van de Italianen die een eigen land wilden en kreeg in ruil daarvoor gebiedsuitbreiding. En in Azië wist Frankrijk in deze tijd een groot stuk van wat nu het zuiden van Vietnam is in handen te krijgen. Napoleon III presenteerde Frankrijk naar de buitenwereld toe als een voorvechter van nationale soevereiniteit. Volken die onafhankelijk wilden worden, konden op Franse steun rekenen. Daarbij ging hij er wel van uit dat die nieuwe staten uit dankbaarheid automatisch een alliantie met Frankrijk zouden aangaan. Het uiteindelijke doel hierbij was dat Frankrijk zo de leidende positie binnen Europa zou krijgen, gesteund door talloze kleinere Europese staten. In feite een soort Verenigde Staten van Europa onder Franse leiding. Maar goed, lang niet alle buitenlandse projecten van Napoleon III werden uiteindelijk een succes. De Italianen bijvoorbeeld wist hij al snel te vervreemden tot de eisen dat ze de kerkelijke staat met rust zouden laten. Dat was het deel van Italië dat door de paus bestuurd werd. Dat accepteerde Italië niet en de relaties verzuurden nog verder toen Napoleon III soldaten stuurde om de pauselijke staat te beschermen. Een andere bekende mislukking is de Mexicaanse expeditie, die volgens sommige historici ook wel een beetje symbool is komen te staan voor de grootheidswaanzin van Napoleon III. Dit zat zo. In de jaren 60 van de 19e eeuw werd Maximiliaan, dat was de jongere broer van de Oostenrijkse keizer Frans Jozef I, die de meeste van jullie wellicht zullen kennen als de man van prinses Sissi. Die Maximiliaan die werd gevraagd door een groep Mexicanen om keizer te worden van Mexico. Maximiliaan had hier weinig zin in, maar Napoleon III die zag een mooie gelegenheid om zijn invloed verder uit te breiden en beloofde Maximiliaan om hem te steunen. En in de loop der jaren zouden daarom bijna 40.000 Franse militairen naar Mexico worden overgebracht. Het leidde uiteindelijk allemaal tot niks, want dit hele plan werd een complete mislukking. Ik ga hier een andere keer ongetwijfeld nog wel eens op terugkomen. Het ding was, het buitenlandse beleid van Napoleon III kostte handenvol geld, maar leverde uiteindelijk maar heel weinig tastbaars op. En dat deed zijn populariteit natuurlijk geen goed. Het was sowieso al snel duidelijk geworden dat hij dan wel Napoleon mocht heten, maar dat hij nou niet echt het militaire genie was dat zijn oom was geweest. Los van dat werd Napoleon III naarmate de tijd vorderde ook steeds minder populair, omdat hij weigerde om democratische hervormingen door te voeren. En bovendien, in Parijs, waar een deel van de bevolking simpelweg hun buurt was uitgegooid vanwege de moderniseringen van de stad, waren ze sowieso al nooit groot fan van hem geweest. Dus om een lang verhaal kort te maken, zo rond 1870 had Napoleon III zeer behoefte aan een imagoboost en een oorlog zou daarvoor kunnen zorgen. En dat dat conflict met Pruisen zou zijn, ja, dat lag eigenlijk volledig in de lijn der verwachting. Want Frankrijk was fel tegenstander van de steeds verdere uitbreiding van Pruisen. Zoals gezegd, Frankrijk moest de leider van Europa zijn en daarbij was geen plaats voor Pruisen of een verenigd Duitsland. Een eventuele oorlog met Pruisen zagen de Fransen overigens met alle vertrouwen tegemoet. Het Franse leger was een beroepsleger dat bovendien ruime ervaring had opgedaan in de decennia daarvoor. Nadeel misschien was dat het Franse leger kleiner was dan het Pruisische, want in Frankrijk bestond de dienstplicht maar heel beperkt. Dat had een aantal redenen. Boeren wilden liever niet in dienst omdat ze dan hun land niet konden bewerken. Fabriekseigenaren waren huiverig voor dienstplicht omdat arbeiders dan militaire training zouden krijgen die ze vervolgens zouden kunnen gebruiken bij een revolutiepoging. Liberalen en socialisten waren bang dat Napoleon III het leger zou inzetten om democratische hervormingen tegen te gaan. En daarnaast bestond in Frankrijk het idee dat zo'n dienstplicht eigenlijk gewoon sowieso niet nodig was. De Fransen gingen ervan uit dat als de nood aan de man was, het Franse volk zou oprijzen en de binnenvallende vijand zou verslaan. Precies zoals dat ook in 1792 tijdens de Franse Revolutie gebeurd was. Van Franse kant werd zelfs een beetje neergekeken op het Pruisische leger, dat voor de grote meerderheid bestond uit dienstplichtigen. Dat waren maar amateurs. Een bijeengegraapt zootje zonder noemenswaardige militaire ervaring. Geen partij voor de ervaren Franse beroepssoldaten. Bovendien, Frankrijk had bijna 40 miljoen inwoners en dat waren er bijna 10 miljoen meer dan Pruisen en de Noord-Duitse Bond. Als laatste vertrouwden de Fransen op de technologische voorsprong die ze hadden qua geweren. Het Franse Chassepot-geweer was namelijk van veel betere kwaliteit dan de Pruisische geweren. Voor je beeld, het Chassepot-geweer had een bereik van 1500 meter, Pruisische geweren schoten maar 600 meter ver. Bovendien hadden de Fransen de beschikking over 215 mitrailleuses, wat een soort voorlopers waren van het machinegeweer. Nou, om alles nou even kort samen te vatten. In Frankrijk voelde men wel wat voor een oorlog, omdat het wilde voorkomen dat er een nieuwe grootmacht in Midden-Europa zou ontstaan. En daarnaast zag keizer Napoleon III een oorlog als een kans om zijn populariteit te vergroten. Pruisen wilde door middel van de oorlog een concurrent uitschakelen die tegen de Duitse eenwording was. En daarnaast wilde het de oorlog gebruiken om diezelfde eenwording tot stand te brengen. Beide landen waren vol zelfvertrouwen en verwachtten de tegenstander snel te kunnen verslaan. En beide hadden in een aantal opzichten een voorsprong ten opzichte van de ander. Het enige wat in deze situatie in feite nog nodig was, was een directe aanleiding. En die zou uiteindelijk uit Spanje komen. Want in 1868 moest Isabella II, de koningin van Spanje en telg uit de Bourbon-familie, gedwongen aftreden. Er werd gezocht naar een nieuwe vorst en verschillende koningshuizen in Europa meenden recht op de troon te hebben. En een van de kandidaten was een neef van de Pruisische koning Wilhelm I. Voor Frankrijk was dit een absolute no-go, want dat zou wellicht een alliantie tussen Spanje en Pruisen betekenen waarmee Frankrijk ingesloten zou zitten. Een hele hoop diplomatiek ruzie volgde, maar uiteindelijk trok Wilhelm op 12 juli 1870 de steun voor zijn neef in. Frankrijk eiste echter dat Wilhelm ook zou beloven in de toekomst geen steun voor een eventuele Pruisische claim op de Spaanse troon te geven. Wilhelm die bevond zich op dat moment in een kuuroord bij het plaatsje Bad Ems. De Franse ambassadeur bezocht hem daar en bracht de eisen van de Franse regering over. Maar Wilhelm die weigerde die, want hij vond dat hij duidelijk genoeg was geweest en dat hij niet nog meer beloftes zou hoeven te doen. Na afloop van de ontmoeting met de Franse gezant gaf Wilhelm opdracht om Bismarck per telegram op de hoogte te stellen van de Franse eisen. Op zich was dat niks bijzonders natuurlijk. Bismarck zag echter meteen een kans, zeker toen de koning liet weten het prima te vinden als ook de pers op de hoogte werd gesteld. Daarop verkortte Bismarck het telegram en verhardde de toon ervan. Het telegram, dat de naam Emser Depeche heeft gekregen, was oorspronkelijk heel beleefd en netjes geweest, maar door de aanpassingen van Bismarck leek het alsof koning Wilhelm de Franse gezant op lompe en botte wijze afgepoeierd had. Bismarck die wilde op deze manier de publieke opinie in Frankrijk beïnvloeden en dat lukte op weergaloze wijze. Het hielp daarbij dat de Fransen in hun vertaling van het Emser Depeche een foutje maakten, waardoor de boel nog vernederender leek, en dat het nieuws in Frankrijk bekend werd op 14 juli, de nationale feestdag en de herdenking van de bestorming van de Bastille, wakkerde de volkswoede alleen maar aan. Het Franse volk eiste een reactie en enkele dagen later, op 19 juli, verklaarde Frankrijk de oorlog aan Pruisen. Precies zoals Bismarck bedoeld had, want nu was voor de hele wereld duidelijk dat Frankrijk de agressor was, niet Pruisen. In de Duitse landen leidde de oorlogsverklaring onmiddellijk tot een golf van nationalisme. De Noord-Duitse Bond was sowieso al verbonden aan Pruisen, maar ook de Zuid-Duitse staten die nog onafhankelijk waren, sloten zich onder druk van de publieke opinie aan bij Pruisen. Daarmee lag de weg open voor de uiteindelijke eenwording van Duitsland, die in de loop van de oorlog ook inderdaad tot stand zou komen. Nu moet hier wel bijgezegd worden, het is verleidelijk om dit alles als een soort masterplan van Bismarck te zien. Daarmee bedoel ik, wij weten hoe dit alles gaat aflopen en wat de verschillende gebeurtenissen zijn, en daarom is het makkelijk om er een rode draad in te zien die heel bewust door Bismarck gespannen is. Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Bismarck zelf heeft dit hele beeld nogal gepromoot, dat hij de grote poppenspeler was die iedereen nietsvermoedend liet doen wat hij wilde. Maar uit allerlei onderzoek is inmiddels gebleken dat dat absoluut niet het geval was. En dit zou ook eigenlijk helemaal niet bij de persoon Bismarck passen. Bismarck opereerde meestal juist heel erg voorzichtig en was boven alles een realist. Als er een kans lag, dan pakte hij die. Maar onnodig risico nemen, dat deed hij zelden tot nooit. En hij zou nooit al zijn geld op één mogelijk scenario hebben gezet. Zeker niet één waarvan de uitkomst zo onzeker was als het publiceren van dat telegram. Want dat Emser Depeche moet je ook niet beschouwen als een heel grote factor in het uitbreken van de oorlog. Wat ik daarmee bedoel, niemand begint een oorlog omdat een ander land een beetje lullig doet in een telegram. Het Emser Depeche was simpelweg de druppel van een emmer die al jaren aan het vollopen was. De verhoudingen tussen Frankrijk en Pruisen waren al geruime tijd aan het verzuren. In beide landen verwachtte men dat een confrontatie een kwestie van tijd was. Met wat goede wil had de hele kwestie van dat telegram prima op diplomatieke wijze opgelost kunnen worden. Maar de wil om dat te doen was er simpelweg niet. Zowel Pruisen als Frankrijk dachten dat dit een goed moment was om een oorlog te voeren. Beide hadden daar hun redenen voor en beide landen dachten dat ze een gemakkelijke overwinning zouden halen. En dus maakte men graag gebruik van de kans die het Emser Depeche bood. De Frans-Duitse oorlog, zoals deze later zou gaan heten, heeft langdurige gevolgen gehad en was bijvoorbeeld een van de belangrijkste oorzaken voor het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog. Meer daarover vind je in de pilot-aflevering. Wat betreft het verloop van de oorlog, de Duitse legers kregen de Fransen binnen enkele weken op de knieën, tot verbijstering van de rest van Europa. en Napoleon III, die werd na de slag bij Sedan gevangen genomen en 3 dagen later werd in Versailles het Duitse keizerrijk uitgeroepen. Maar dat is iets voor een andere keer. Ik hoop dat ik je in deze aflevering een goed beeld heb kunnen geven over de dieperliggende oorzaken van de Frans-Duitse oorlog, waarom zowel Frankrijk als Pruisen het een goed moment vonden om ten strijde te trekken en wat de directe aanleiding was. Mocht je meer over dit onderwerp willen weten, ik heb voor deze aflevering veel gehad aan het boek 1870-1871 Frans-Duitse oorlog, de moeder van de Eerste Wereldoorlog van Anne Doedens en Liek Mulder. Heb je vragen, opmerkingen, tips of tops of heb je een suggestie voor een onderwerp? Stuur me dan een DM via Facebook of Instagram, mail naar geschiedenismetjaak@outlook.com of laat een opmerking achter via Spotify. Los daarvan vind je op Facebook en Instagram wat plaatjes ter ondersteuning van hetgeen ik in deze aflevering verteld heb. En een link naar beide pagina's vind je in de show notes. Vind je Geschiedenis met Sjaak een leuke podcast? Geef me dan een 5-sterren rating. En wil je de show steunen? Dan kan dat via foyerpot.com/geschiedenismetjaak. Foyerpot met een D. En je vindt ook hiervan een link in de show notes. Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Heel veel dank voor het luisteren. En in de volgende aflevering zal de stichting van de stad die vernoemd is naar de Bataafse opstand centraal staan. Nogmaals dank voor het luisteren en tot dan!